Zonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Koppenhol uit Huizen zal voorgaan. Bij Dirk-Jan en Linda van Hal, Meidoornstraat 14, is gisteravond een dochter geboren. Ze noemen haar Sarah. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 207, Op u mijn heiland blijf ik hopen. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk een gezegende en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
We hebben nu een stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. De bergrede is, naast de 10 geboden, je zou kunnen zeggen, het statuut van de gemeente. Het is goed om daar eens over na te denken. En midden in die bergrede staat een woord waarvan de Heer Jezus zegt, dat is de wet en de profeten. Dat is de Bijbel. En dat woord is, al wat u wil dat u de mensen doen, doet u aan hen evenzo. Want dat is de wet en de profeten. We gaan zingen. Psalm 67, nu het eerste vers. En daarna doen wij belijdenis van het geloof. En daarna zingen we het tweede en derde vers. Dus Psalm 67 is een geheel. Na het eerste vers zullen wij de geloofsbelijdenis zeggen. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen u een zegen vragen over deze dienst. Laat ons samen bidden. Getrouwe en almachtige Heere in de hemel, wij verenigen ons in gebed voor uw aangezicht. In eerbied en ootmoed. U bent de Heilige, De God van hemel en aarde, zoals we u nu ook geprezen hebben in de psalm die we hebben gezongen. We danken u dat we u zo mogen kennen. Een God die ook de volkeren leidt. Want we zijn hier zo samengekomen op deze zondag, als we achterom zien en we horen van het lijden van die volkeren, juist ook die volkeren die u hebt gesticht in Syrië, in Egypte. Ach, Heere God, we bidden u, laat uw tegenwoordigheid ervaren worden zo dat we uw gerechtigheid ontdekken. U die rechtmatig wil leiden. Daar bidden wij om. Maar nu zijn we ook hier samen, hier in Ochten. En we danken u dat we de mogelijkheid hebben om samen te komen, waar zoveel christenen dat niet hebben. Met name ook in die landen die we zojuist hebben genoemd. Van wie de kerken worden verbrand. Ach, Heer God, wie zijn wij dat we dit mogen ontvangen van u. Daar worden we klein onder. Want we kunnen ons niet verheffen en zeggen, ja, dat komt omdat wij een beter soortje zijn. Bepaald niet. Bepaald niet. Dat belijden wij ook voor uw aangezicht. En wij bidden u, wil ons aanzien in uw ontferming. In Christus. In de kracht van het bloed dat reinigt van alle zonden. Wij mogen uw woord openen. Uw woord is openbaring. Het straalt als het licht. Ja, helderder dan het licht, zo mogen wij belijden. Geef dat we dat ervaren ook, dat de duisternis verdwijnt waar gij op ons afkomt. En dat we zo ook in dat heilzame licht van uw woord u en onszelf mogen leren kennen, maar met name ook de relatie die u wilt leggen tussen u en ons. In uw Zoon, Jezus Christus, door de kracht van uw Heilige Geest. En geef ons ook dat we de oproep verstaan, ook dat we weten dat we geroepen zijn om te leven naar uw wil. Dat is onze bestemming. Daar hebben we het vaak ook moeilijk mee om onze eigen wil te veronachtzamen en acht te geven op wat u van ons vraagt. Daar bidden wij om. Ook vanuit de onderwijzing van uw woord. Wees zo hier en op alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt. Wees ook met degenen die hier niet zijn, maar wellicht ook op een andere wijze met deze dienst verbonden zijn. En zo vragen wij u, Heere God. Houd ons dicht bij u. En hoort u ons in Jezus' naam. Amen. Wij openen de Bijbel, lezen twee Bijbelgedeelten. Uit het Oude Testament lezen we uit de Deuteronomium, Deuteronomium 30, daarvan de versen 9 tot 14. En uit het Nieuwe Testament lezen we uit het Evangelie naar Lucas, het 10e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 37. Ook uitgangspunt voor de prediking. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. In Deuteronomium 30 lezen we het 9e vers. De Heer uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de Heer zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heer uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen. Wanneer u zich bekeert tot de Heer uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. Want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u. En het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat we het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat we het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Dat is de eerste schriftlezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe dus. Lucas 10, vers 25. Lucas 10. Vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem, dat is de Heer Jezus dus, te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van de rovers, die hem de kleren uittrokken en hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen en hij ging naar hem toe. Verbond zijn wonden, en goot er olie en wijn op, en hij tilde hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen was. En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Dit is de lezing uit het Nieuwe Testament. Dit is het woord van God. We gaan zingen uit Psalm 86, de verzen 6, 8 en 9. Psalm 86, vers 6, 8 en 9. De preek gaat dus over het Nieuwtestamentische Bijbelgedeelte. Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is een gelijkenis die grote bekendheid heeft. Ook mensen die niet meer in de kerk komen, die weten nog wel van de barmhartige Samaritaan. En dat het een gelijkenis was. En vaak weten ze dan ook nog wel te vertellen dat die priester en leviet, dat waren kerkmensen. Die liepen er toch maar aan voorbij. Voelt u wel? Dat weten ze vaak nog wel te vertellen. Zo goed als dus bijvoorbeeld ook de gelijkenis van de goede herder en de gelijkenis van de verloren zoon nog breed gekend wordt. En dat is eigenlijk ook nog wel goed. Het is een prachtig verhaal wat zich makkelijk spannend laat vertellen aan de kinderen. De leiding van de zonderschool of van de kinderkerk, die zal daar ook wel van weten. Het is een verhaal waarin een spanning zit tussen goed en kwaad, niet? En daar horen kinderen vaak ook graag over vertellen. Over slechte mensen, bad guys. En ook nog een goede, good guy. Nou, en dan is die good guy, dat is dan ook nog iemand die je totaal niet daar verwacht. Een Samaritaan. Nou ja, nogmaals, je kunt daar een prachtig verhaal van maken. En de toepassing is duidelijk. U kent dit preek eigenlijk al, denk ik. Denk erom dat je niet wegkijkt. Denk erom dat je niet wegkijkt bij alle ellende die zich in deze wereld voordoet. En die ook een keer op uw pad komt, hoor. Dat kruist een ieders weg een keer. Denk erom dat je niet wegkijkt vanuit motieven die, soms heel, heel religieus geladen zijn, zoals die priester en die leviet, denk ik. Die moesten rein blijven, die hadden druk in de tempel. En daarom, ja. Nou, de toepassing is dus duidelijk, zei ik. Denk erom dat je niet wegkijkt als er nood aan de man is. En als het jouw vuile handen oplevert, wees paraat. En ja, toch kan ik u zeggen dat dit toch niet direct het kader is waarin deze gelijkenis staat. Daar is meer aan de hand dan dat we een morele opwekking naar u toe laten komen. Hoe belangrijk dat ook is in onze tijd, hoor. In onze tijd waarin toch wel eens het fatsoen toch wel eens een schaars product wordt, niet? En daar mag best wat aandacht voor zijn. Maar toch, er zijn andere dingen aan de hand hier. Waarom vertelt de Heer Jezus nu dit verhaal? En dan weten we, hij gaat in op een vraag van een wetgeleerde. Een wetgeleerde die opstaat en hem een vraag stelt. Maar ja, die wetgeleerde staat niet zomaar op, zo voor niks. Nee, er is heel wat aan de hand. En eigenlijk zou je eigenlijk dat schriftgedeelte dat we gelezen hebben misschien wat moeten verbreden in het lezen. Maar ja, dan wordt het ook weer zo uitgebreid. Wat is er aan de hand? De Heer Jezus is onderweg naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. En dan is er een schare mensen om hem heen. En hij verkondigt het koninkrijk van God. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En hij laat ook zien dat koninkrijk, dat is ook gevuld met tekenen en wonderen. Nou, de schare die komt daarop af niet. Prachtig, prachtig. Maar wat gebeurt er nog meer? De Heer Jezus heeft discipelen, leerlingen, eerst 12. En die leerlingen, dat lezen we in Lucas 9, die stuurt hij erop uit. Gaan jullie ook datzelfde evangelie wat ik predik, gaat dat ook prediken? Bij de mensen. Nou, dat doen ze. Ze gaan erop uit. En ja, op een zeker moment komen ze ook weer terug. Vol verbazing. Wat u gezegd hebt dat we moesten doen, dat hebben we gedaan. En het woord legde beslag. De mensen hebben het geloofd. En ook hebben we nog wonderen en tekenen mogen verrichten. En daarna stuurt de Heer Jezus er 70 op uit. Ja, dat is even een getalsvermeerdering, niet? Eerst 12, toen 70. En die gaan er ook vol enthousiasme op uit om het evangelie te vertolken. Ja, je zou toch wonderlijk staan te kijken als we eens een consequentie zouden trekken en zeggen, nou, het zonnetje schijnt weer en wat denkt u ervan? Zullen we de kerkdienst wat verkorten en dan gaan wij eens aan de mensen om ons heen, gaan wij eens vertellen wat we van de Heer Jezus gehoord hebben. Dat gaan we eens investeren. Nou ja, Dominee Zonderberg is met vakantie, wie weet. Dat er een keer van komt. Maar, nou, nee, daar gaat het ook in eerste instantie niet om. Die 70, die zijn ook uitgegaan. En die komen terug. En die staan ook perplex. Ze zeggen, weet u wat er aan de hand is? Zelfs de demonen, de duivels, waren ons onderhorig. Die zijn weggetrokken uit de mensen die ze bezet hadden. Hoe bestaat het dat aan ons zo'n volmacht is gegeven? En dan staat er als reactie daarop dat de Heer Jezus, hij verblijde zich zeer. In de en door de Heilige Geest. Hij raakt er vol van. Dat nu mag gebeuren. Eerst die 12, toen die 70. Die confrontatie met die demonen. En dat deze mensen zo vol waren van hun opdracht die ze hebben verricht. En de blijdschap die ze daarvan uitstraalde. De Heer Jezus, hij werd ook heel erg blij. We lezen in het Lucas 10, dat in het 21ste vers, op dat uur verheugde zich Jezus in de geest. En zei, ik dank u, Heere des hemels en van de aarde, dat u dat aan de wijze en verstandige, al die wetgeleerden en al die mensen hier, ja, die konden goed praten. Maar het evangelie verkondigen, dat was er nog niet bij. Na Pinksteren wel hoor, er zijn er heel wat toe bekeerd. Maar goed, nog niet. En aan de wijze en verstandige verborgen, aan de kinderkens geopenbaard. Ja, 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 dit zijn de kinderen van het koninkrijk. En weet je wat de Heer Jezus dan nog zegt? Dat is ook wat. Dat moet je toch horen, aanhoren als scharen en ook als wetgeleerden. Deze mensen, hun namen staan geschreven in het boek des levens. Alsjeblieft, hoe durft die rabbi uit Nazareth? Kan uit Nazareth iets goeds komen? Die self-made rabbi, hoe durft hij dat te zeggen? Uw namen zijn geschreven in de hemel. Nou, we zeggen wel eens, ik denk niet juist, iemand de hemel in prijzen. Ja, zo gaat het met die 70. De hemel ingeprezen. Nou ja, daar moet dan toch een keer even een stokje voor gestoken worden, hè? Toen stond er een wetgeleerde op. Je ziet hem al gaan staan. Hè? Hij stond op. En hij wilde wel een vraag stellen. Als het gaat om dat eeuwige leven. En waar die 70 toe geroepen zijn. En hij kennelijk niet, de wijze en verstandige verborgen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, dat is een vraag die hij stelt. En dat zegt de schrift niet op een koosjere manier. Hij doet het om Jezus onderuit te halen. Om hem te verzoeken. Toch is het een mooie vraag. Niet? Het is toch nog niet de vraag waarvan je zegt, nou ja, doe niet zo raar. Wat een rare vraag zeg. Nee, het is een to the point hoor. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Weet u, wat hij niet zegt, dat vind ik nog voor een pleit hoor. Zo hoor ik het vaak geformuleerd. Wat moet een mens doen om het eeuwige leven te beërven? Weet u, dan sta ik er buiten, niet? Dan zit ik op de tribune. Wat moet een mens doen? Nee, ik. Zegt hij, ik. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nogmaals, dat is best een vraag waarvan je moet zeggen, stel hem eens voor jezelf. Geef er eens een antwoord op. Wat zou dat zijn? We spreken dus op een huisbezoek. Ik weet niet hoe het hier is, maar goed, ik heb een eindje verderop gestaan in Haafden, ook aan de Waal. En ja, daar was het soms best moeilijk om een huisbezoek op gang te krijgen, hoor. Nou, dat is een mooie vraag, niet? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Ja, een vraag die ertoe doet dus. Die ons hele bestaan raakt. En ik denk dat sommige mensen dat ook wel doorhebben, dat het ons hele bestaan raakt. Nou, ik noem maar een voorbeeld. Ik woon in Huizen. Nou, Huizen is geweldig uitgebreid in een hele, ja, in 20, 30 jaar meer dan verdubbeld. En, nou, dat houdt toch in dat er heel wat mensen zijn komen wonen die niet naar de kerk toe gaan. Dan zien ze ons naar de kerk gaan. In zo'n nieuwe wijk, ik woon in zo'n nieuwe wijk, zien ze ons naar de kerk toe gaan. En op een zeker moment dan zeggen ze, weet je het niet zo langzamerhand? Wat zoeken jullie daar toch? Wat daar gezegd wordt, dat heb je al 30, 40 jaar gehoord. Is daar nog iets nieuws bij? Of zeggen ze dan met een beetje ondeugende ondertoon, of wees dan bang dat je niet in de hemel komt, het eeuwige leven ontvangt, als je niet in de kerk komt. Wees dan bang. Ja, dat het verkeerd met je afloopt. Nu, daar mag je best zorgen over hebben op een zeker moment. Hoe zal het met mij zijn voor Gods aangezicht? Jawel, dat is ook een legitieme vraag hoor. Toch, eeuwig leven begint niet na de dood. Maar begint op dat moment waar we komen in de ontmoeting met God. En waar Hij zich aan ons openbaart. En wij Hem mogen gaan toebehoren. In een leven, in liefde aan hem verbonden, een leven zonder vrees. Maar nogmaals, dat is geen vanzelfsprekende zaak ook hoor. Daar kun je dag en dag over verwonderen dat dat mag. Nogmaals, het is geen vanzelfsprekende zaak. Daar moest iets voor gebeuren. Dan denk ik even aan een andere geschiedenis waar eigenlijk dezezelfde problematiek aan de orde komt. Dat is die geschiedenis van de rijke jongeling, weet u wel? De rijke jongeling, die heeft diezelfde vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt de Heer Jezus ook, houd de geboden allemaal gehouden. Nou, breng ze dan in praktijk. Ga heen, verkoop al wat u hebt en volg mij. Breng het in praktijk wat je weet. Nou, ja, dan weet u, hij wordt treurig en hij vertrekt. Maar wie wil er nog meer treurig? De discipelen. Die zeggen, als de zaken zo liggen, wie kan dan zalig worden? En zegt de Heer Jezus, inderdaad, je hebt gelijk. Dat is onmogelijk bij de mensen. Maar het is mogelijk bij God. En die mogelijkheid, die komt met name in de Heer Jezus Christus naar voren. En daar moeten we op letten. In iedere geschiedenis, wij prediken vanuit het woord Christus. Dat is de spil van het woord. En hij heeft de leiding, ook in deze gelijkenis. Nu, Jezus geeft antwoord aan die wetgeleerden door hem ook een vraag te stellen. Dat is trouwens best een eye-opener voor ieder die bijvoorbeeld catechese geeft of op een bijbelkring de leiding heeft, in het pastoraat, op huisbezoek. Je krijgt nogal eens vragen. De Bijbel is moeilijk hoor, moeilijk. Maar is die Bijbel nou zo moeilijk? Is dat nou geheimtaal? Ik ben vanochtend begonnen om te zeggen tegen de mensen, u mag niet stelen. En u mag niet liegen. En u moet uw vader en moeder lief hebben. En u mag niet jaloers zijn. En u mag niet echt breken. Nou, er is toch geen woord Frans bij? Dat is toch heel gewoon? Nou, daarom heb ik dat ook gelezen uit Deuteronomium 30, begrijpt u wel? Het is niet in de hemel, zodat je zegt, ja, onaantastbaar, ik kom er niet bij. Het is niet aan de overzijde van de oceaan. In uw mond en in uw hart, wat u gelezen hebt, wat u geleerd hebt, dat is het. Dat is het. En zo zegt de Heer Jezus dat ook naar de wetgeleerden toe. Wat leest u? Laten we eens even kijken in uw Bijbel. Dat is ook de mijne. Wat leest u? Nou ja, u begrijpt. Een wetgeleerde kan niet zeggen van, nee, daar weet ik eigenlijk niet van. Hij is vloeiend in zijn citaat niet. God liefhebben bovenal met hart en ziel. En alle krachten en de naast als jezelf. Ja. Goed geantwoord, zegt Jezus. Dan heb je, als je dat doet, dan heb je het eeuwige leven. Ja, hij is er niet mee terug gerustgesteld, de wetgeleerde. Wat daar precies achter steekt, dat weet ik niet. Wat de bedoeling is van dit verhaal. Ja, er staat om zich te rechtvaardigen, stelt hij de vraag, en wie is mijn naaste? Want ja, nou, zoals ik hier sta, kan ik zeggen, zoals ik nog wel eens een antwoord heb gekregen op de catechisatie, hoeveel naaste heb je? Nou, dominee, 6 miljard geloof ik, hè? Of zijn we al aan de 7 toe? Ja, nou ja, als je er 6 of 7 miljard hebt, dan daar is toch geen begin aan, niet? Daar is geen begin aan, dus doe maar. Nee, daar gaat het niet om. Ik denk dat hij in de discussie toch overeind wil blijven. Is iedereen mijn naaste? Nou, Dat zou hij wel eens willen horen. En dan vertelt de Heer Jezus de gelijkenis. Nou, die ga ik nu niet meer uitgebreid vertellen. Je zou kunnen zeggen, het is een spiegelverhaal, die gelijkenis. Een spiegelverhaal, dat betekent dus dat we in de personen en in de gebeurtenissen, dat we daarin ook iets van onszelf moeten ontdekken. En dan is het, ja, niet hier in dit verhaal, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste man of de mooiste vrouw in het land, hè? Want die zijn er niet bij hier. Die zijn er niet bij. In die spiegel kijken en zeggen, ja, op die lijk ik. Op die reiziger die daar ligt. Nou, toch niet op die rovers, hè. Kom nou, die slaan we maar over, niet? Nou ja, die priester en die leviet, dat zijn nogal binnenkerkelijke figuren. Hè? Die kunnen we toch niet buiten de muren plaatsen, hè? Nee. Nou, hoe moet je nou zo'n verhaal verder aanpakken? De jongelui die examen hebben gedaan, die moesten nog wel eens een tekstanalyse geven. Wat staat er nou precies? En schrijf nou eens in je eigen woorden op wat je gelezen hebt. En dan wordt hen aangeraden, zoek naar het kernwoord in het verhaal. Het stichwoord, het kernwoord. Zoek daarnaar. Nou, dat moeten we ook in dit verhaal doen. Wat is nou het kernwoord in dit verhaal? En dat vinden we bij de barmhartige Samaritaan. Met innerlijke ontferming bewogen. Dat is het kernwoord. Want dat hebben de priester heeft dat niet en de leviet heeft dat niet. Die hebben een dicht hart. Maar de barmhartige Samaritaan heeft een open hart, barmhartigheid. Ja, trouwens, als ik over barmhartigheid spreek, dan denk ik aan de Heere God zelf niet. Barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw. Zo staan de zaken als we iets willen belijden over God niet. Barmhartig en genadig. Ja, we weten, dat zijn deugden van God. Deugden. Eigenschappen, wordt ook wel eens gezegd. Maar ja, ik vind niet zo'n mooi woord eerlijk gezegd. Ik vind het altijd moeilijk om daarover te spreken. Maar ja, het is tenslotte over God. Wie zal hem in woorden vangen? Als u mij nou vraagt, wat vindt u nou de belangrijkste deugd van God? Nou, dan zeg ik daarbij, dat is een persoonlijke opvatting van mij. Daarvan zeg ik niet van zo staan de zaken. Want als iemand zegt God is liefde, dan heeft hij helemaal gelijk. Maar ik hecht echt aan dat woord barmhartigheid. Ik vind dat, ja, eigenlijk voor mijzelf dan de voornaamste deugd van God. Barmhartigheid, dat betekent dat God een open hart heeft. Een hart dat tintelt, dat beweegt. Daar staat een hele wonderlijke uitdrukking in het Oude Testament, dat de Heere God zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Nou, dat is wat. Om het maar, ja. Nou ja, het is, is het, ik bedoel het niet plat. Dat, ik hoop dat u dat begrijpt. Als ik zeg, als de Heere God aan u en mij denkt, dan heeft hij vlinders in zijn buik. Ja, al zo lief heeft God de wereld gehad. Zo. Zo. Nou, dat hebben we ook wel nodig, niet? Want als de Heere God zich bij ons zou houden aan de letter van de wet. Doe dat en gij zult leven. En indien niet, gij zult de dood sterven. Waar waren we gebleven? Waar waren we gebleven? Wij zijn niet bij machten om vanuit onze inborst de Heere God te gehoorzamen. Wat een ontdekking is dat. Wat een ontdekking. En dat moet niet één keer gebeuren, maar telkens weer. Nou, ik denk bijvoorbeeld aan de discipelen, want die hebben dat ook telkens weer moeten ontdekken. Ze komen op een zeker moment komen ze op een niveau dat ze zeggen, wij hebben alles verlaten en zijn nu gevonden. Prachtig, niet? Tjo, wat een discipelkring, hè? En de Heer Jezus, hij zegt dan ook dat ze zullen terugkrijgen, veel meer dan ze hebben ingeleverd zullen ze terugkrijgen. En ze zullen zitten op de tronen, de 12 tronen in het koninkrijk van God. En dan gaan ze op naar Jeruzalem. En dan komen ze in Gethsemane. En de vlucht is allemaal. Ze zijn allemaal weg. Zo staat het ook met de discipelen. Daarom. Waar haal je het vandaan? Die innerlijke beweging, die met barmhartigheid bewogen. Waar haal je het vandaan? Een goed hart, wie heeft dat eigenlijk? Dat moet je geschonken worden. Want een Samaritaan, ach, moet je zeggen, ja, zo'n Samaritaan heeft het toch maar. Dat is een good guy, dat is een goede figuur, zeg. Ja, wat lezen we van die Samaritanen? Als Jezus onderweg is naar Jeruzalem, dan wordt het avond en dan wil hij onderdak. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ik zou daar ligt een dorp, ga eens vragen of we daar kunnen slapen. Dan komen ze daar en dat is een dorp van de Samaritanen. En dan zeggen die Samaritanen, wat ga je doen? Waar zijn jullie naartoe? Naar Jeruzalem om... Oh nee. Nee, dan kom je er bij ons niet in. Nee. En de discipelen boos. Zullen we vuur van de hemel? Nee, zegt Jezus, de Zoon des mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om ze te behouden. Daarom ben ik gekomen. Nee, nee. Nou ja, en die Samaritaanse vrouw, 5. Mannen gehad, de 6e, die is je man niet. Oh, wat maakt Jezus een contact waardoor hij vuile handen krijgt. Poeh. En toch, zij wordt de evangelist bij uitstek. Als zij aan haar dorpsgenoten vertelt dat ze de Christus gevonden heeft. De Christus gevonden heeft. En nou nog maar een goed verhaal over een Samaritaan. U weet, er zijn er 10 die gereinigd worden van hun melaatsheid. Hè? En 9, die gaan hun weg. En 1 komt terug om te danken dat hij gered is. En die ene, dat was geen Jood. Maar een Samaritaan, ja. Een spiegelverhaal, zei ik dus. Nou, hoe is het bij u? We beginnen even, maar even heel kort nog. Bent u al eens door het leven zo uitgeschud? En tot aan de grens gebracht? Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Daar lig ik. Daar lig ik. En dan. God zorgde. Voor uw ziel. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Door het woord. Door het sacrament. Als verhoring op het gebed. God zorgde voor uw leven. Ja. En dan die gewetenloze rover. Weet u wat in onze tijd het woord is wat je in iedere krant kunt lezen? Je zou kunnen zeggen, de krant is het evangelie van de wereld. Er is één woord wat je, nogmaals, ik daag u uit om het een krant mij te brengen waar het woord niet in komt. Fraude. Fraude. En fraude is roof. En ik heb geleerd, roof betekent dat je altijd rooft ten slotte van de allerarmste. Die moeten eronder lijden. Uitkeringsfraude, belastingsfraude, verzekeringsfraude, studiefinancieringsfraude, BTW-fraude, bedrijfsfraude. Nou, ik heb zomaar even... Oh, ik kan nog wel doorgaan. We horen dat dat eigenlijk een virus is dat in onze samenleving woedt. En ik heb zomaar de gedachte dat dat niet buiten de kerk omgaat. En daar moeten we ons van bekeren. Want als we dat niet doen, dan zijn we bezig. Nou, moet ik het zo zeggen? Nou ja, wat deden die rovers? Die stapten over die man heen als was hij een lijk. Half dood. Nou ja, die redt het. Huh? En zo is het met de verhouden. Over lijken gaan. Nogmaals, daar mogen we best eens over nadenken. Maar ook voor hen is de Heer Jezus Christus gekomen. Om hen van hun zonde te bevrijden en in zijn barmhartigheid op te nemen. En dan die keurige kerkganger, die priester en leviet. Druk aan alles wat netjes is. Maar hebben we vaak geen hekel aan datgene waarvan je zegt, nou vind ik bedenkelijk. Vind ik bedenkelijk. En geef ook zoveel nadigheid. Zoveel viezigheid soms ook. Wat moet ik ermee? En toch, de Heer Jezus, nou, hij ging met die vrouw, die Samaritaanse vrouw, ging hij in contact. Ach, u weet wie de barmhartige Samaritaan is? Dat is de Heer Jezus zelf. Ja, we hebben hem gevonden. Dat is de barmhartige Samaritaan, die ons opzoekt daar waar wij geen stap kunnen gaan. Die ook ons opzoekt in de duisternis van onze verdorvenheid. In de duisternis van ons wettisch godsgeloof. Duister, duister. En hij opent zijn hart voor ons. Vol barmhartigheid. Zijn liefde, de Zoon des Mensen, is gekomen om de zielen van de mensen te behouden. En wat geeft hij daarvoor? Alles wat hij heeft. Alles wat hij heeft. Zoals die barmhartige Samaritaan hier ook zich inzet met alles. Hij denkt niet van, oh zeg, maar ja, ik had een afspraak. En nou, de dag erop ging die pas weg, hè? De dag erop ging die pas weg. En hij zegt, ik kom ook nog terug. En hij laat geld achter. En de olie en de zalf. Ach, wat kun je daar ook van genieten, gemeente? Als het avondmaal is. En de tekenen. Brood en wijn. Ze komen bij je over. In je gekwetste bestaan. In je zondige bestaan. En je wordt getroost. De barmhartigheid van God. Die komt in je leven aan. En je voelt zijn omhelzing daarin. Nou, als dat zo ligt, dan hebben we wat uit te delen. Het beeld van Christus mag in ons openbaar komen, ook naar diegenen die onze weg kruisen, die neerliggen, die gekwetst zijn, maar ook die muur vastzitten in hun wettisch godsgeloof. Ook degene die muur vastzitten in hun hebberigheid. Waardoor ze alleen maar bezig zijn van ikke, meer. Ach, wie is mijn naaste? Wiens naaste bent u? Als u Christus als uw naaste, God die mens wordt, hebt ontdekt, dan wordt u de naaste van degene die hij op uw weg plaatst. En dan denk ik dat we in de nood van de woestijn om ons heen velen kunnen ontdekken aan wie we de boodschap van barmhartigheid in woord en daad kunnen overbrengen. De barmhartigheid van Christus kruis en opstanding, die overwinnend doorgaat tot aan het einde der tijden. Denk niet, ach, nou ja, dat lukt allemaal niet meer. Nee, hij gaat overwinnend door tot aan het einde der tijden. In dat besef mogen we, waartoe de wetgeleerde wordt geroepen, ga heen, gebruik je voeten en doe gij evenzo, desgelijks, gebruik je handen. En zo zijn wij als het beeld van Christus mogen vertonen. De voeten en de handen van Christus. En waar liggen dan de grenzen? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Amen. Wij gaan zingen, gemeente. Zingen van Psalm 86, daarvan het zesde, achtste en negende vers. Nee, Psalm 89, vers 3 en vers 8. Ik dacht al, we hebben dat al gezongen. 3 en 8 van Psalm 89. Wij willen u samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat wij vanuit uw woord mochten horen. En bidden u om uw zegen daarover, ook daarin dat u wegneemt wat niet naar uw wil is. Geef dat wij mogen leven van uw barmhartigheid. U hebt uzelf geopenbaard in uw liefde tot in de dood van uw Zoon, Jezus Christus. Opdat wij uit de dood zouden worden gered. Heere God, we danken u dat die redding nog telkens weer ook gestalte mag krijgen. Geef dat deze kerk ook als een herberg dienen mag. Voor mensen die het zo nodig hebben om te worden verzorgd. Te verkwikt met de gaven van Christus. En wij danken u dat ook in landelijk verband er een herberg is. Waar mensen die het moeilijk hebben op allerlei wijze worden opgevangen. En we bidden u met name ook voor dat werk. Heere God, laat het zo mogen zijn dat het beeld van Christus openbaar mag komen. Ook in ons leven. Heere, zo vragen wij u, ga met ons ook in het verdere van deze dag. En in de week die voor ons ligt, geeft dat we, als er nog vakantie is, dat we die mogen gebruiken door ervan te genieten. Want dat geeft u ook aan ons, te genieten. Tegelijkertijd ook te gebruiken tot uw eer. Heere, wees met een ieder van ons. Wees met de predikant hier, die nu op vakantie is. Wil hem ook weer veilig naar ons toebrengen met alle die hem toebehoren. Wees met alle die in deze gemeente hun werk mogen hebben. Heere God, wij loven en prijzen uw naam, zoals we straks ook nog zullen doen in ons lied. Ook nu in dit gebed. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-enige God. God van het verbond, u zij al de eer. Amen. We zingen nog uit op toonhoogte 265. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.